Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Sigrid Kaag maakt zich op voor een spannende partijbijeenkomst. Hebben de D66-leden nog voldoende vertrouwen in hun leiders? En wat krijgen de oppositiepartijen terug voor hun steun aan de plannen uit de voorjaarsnota? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Marcia Nieuwhuis. Ja jongens, het reces zit erop, de vakantie is voorbij. We moeten weer aan de slag.
Ja, het was ook echt, het was voor het eerst in lange tijd was het weer een echt reces. Er waren geen relletjes, geen gedoe binnen partijen. Er was politiek gezien, ging het gewoon echt het licht uit. Voorafgaand aan deze week heb ik nog een paar keer gebeld met wat politiek adviseurs van partijen. Van joh, speelt er nog wat? Is het bij jullie? En iedereen zei nee, ik sta op een berg, ik sta op een camping, ik ben er niet. Doe alsjeblieft de telefoon weg, ik wil het allemaal niet horen. Dus het was echt ouderwets reces waarbij het licht gewoon uitging. Ik vond het wel weer eens een keer verfrissend.
En jij, Marcia, heb je echt even je hoofd helemaal leeg kunnen maken, helemaal uit Den Haag in de politiek?
Zeker. En ik moet eerlijk zeggen, deze week was ook nog relatief rustig.
Het was dus rustig opstart.
Ja, PA's vonden het ook afkikken geblazen.
Klop Koekstra, die ging ook op reis. Die ging naar Oekraïne. Hij bezocht de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Dat werd nog wel even spannend, hè?
Ja, nou ja, goed. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat er dan vervolgens natuurlijk ook geen geheim van maken dat er op enig moment een luchtalarm afging en dat Hoekstra in een schuilkelder zat. Dat draagt natuurlijk wel weer wat bij aan het stoere imago van zo'n onderneming, hè, met zo'n softshell jackie aan en stevige bergstappers en een spijkerbroek gaat Hoekstra dan op pad. Het was vals alarm overigens, dus hij kon zijn reis gewoon weer snel vervolgen. Maar het draagt natuurlijk wel bij aan het hele symbolische van zo'n reis. Van ja, we steken de Oekraïners een hart onder de riem en dus gaan we ter plekke kijken. Ook in een stad die zwaar geraakt was. Dus hij heeft ook wel echt de gevolgen van de oorlog gezien. Dat wil ik niet bagatelliseren. Maar ja, dit hoort er dan ook bij.
Zo'n reis is niet helemaal zonder gevaar. Waarom is het zo belangrijk dat zo'n politicus daar dan is?
Ja, symboliek. En aan de andere kant, je zou kunnen zeggen, als het echt een expeditie is, dan dat is als je de eerste bent. Hè? Maar er zijn er vele, zijn hem voorgegaan. Ook Johnson nog, ook toen de oorlog al. Dus het is niet zo dat hij daar een nieuw pad vrij maakt of zo. Maar ja, het is symboliek. Het is laten zien, we staan achter jullie. En we komen dus ook echt ter plekke om dat te vertellen.
Hij was daar samen met een collega. Hè,
klopt, ja. Het was wel bijzonder. De minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland was er ook bij. En eerder werden die eigenlijk nog geweerd door Oekraïne, omdat ze te pro-Russisch waren. En nu waren ze er dus wel.
En is daar verder dan nog wat uitgekomen?
Nee, ja, kijk, Zelensky had graag meer gewild. Hè, meer geld, meer wapens enzovoort. Maar ja, Hoekstra had niet heel veel meer te bieden dan de steun. En ik denk dat hij ook in het gesprek wat ze gewoon één op één hebben gehad nog een paar keer heeft verwezen naar het optreden van premier Rutte. Hè, want die zou een dag later het Oekraïnse parlement toespreken. Dus ik kan me er zo voorstellen dat Hoekstra nog even zeggen van, nou ja, wacht morgen ook nog even af. Maar ik weet niet, dat zou een trucje zijn geweest, want ja, dat pakte ook iets anders uit.
Wat het meest gegoogeld werd, is hoe lang is Hoekstra? Want als je die beelden zag, Hoekstra en Zelensky, we hebben het even opgezocht, 1,98 is Hoekstra en Zelensky 1,70.
Premier Rutte, die was de volgende dag in gesprek met Oekraïnse politici. Dat klonk zo.
From here in the Netherlands, I want to convey one simple message. That my country stands with you. That the other members of the European family stand with you. And that we will remain with you every inch of the way. Until peace, freedom and democracy in Ukraine are restored and justice is done.
Ja, dat zijn dan mooie woorden. Wat natuurlijk een beetje blijft hangen is, enkele weken geleden liepen we nog heel erg achter met die sancties tegen Rusland. Is daar intussen al wat meer vooruitgang in?
Nee, behalve dan dat organisatorisch is het zeg maar wel redelijk dichtgesmeerd. Nu in Nederland, hè, hebben we het dan over. Daar heb je Stef Blok, een oud-minister van Buitenlandse Zaken, die nu onder de huidige minister van Buitenlandse Zaken de sancties coördineert die Nederland in ieder geval uitrolt. Hè, want binnen de EU zijn de sancties allemaal hetzelfde, maar landen moeten ze uiteindelijk dus ook echt uitvoeren. Nou, daar is Blok voor aangesteld. Daar is nu zo'n 650 miljoen opgehaald of bevroren, hè, aan Russisch geld. Dat gaat niet heel veel meer worden, heeft hij al gezegd. Want er staat in Nederland waarschijnlijk niet heel veel meer dan dat. Dus er zit niet heel veel extra in de tank wat dat betreft. En ik denk dat Zelensky dat ook eerlijk gezegd een worst zal wezen. Die wilde van Rutte vooral horen van EU, omarm mij, omarm ons land. Betrek ons nog meer bij de Europese Unie. En ja, op dat punt heeft Rutte gewoon niet geleverd. Hij noemde de Oekraïne gewaardeerd lid van de Europese familie. Maar dat wil niet zeggen dat je een EU-lid bent. Hè. Dat is toch een beetje het aangetrouwde neefje wat ook af en toe op een partijtje mag komen. Dat is niet een volwaardig lid van de familie. Dus in die zin heeft Rutte niet geleverd, denk ik, wat Zelensky wilde. En je hoorde ook, vandaag waren ook wat Oekraïense parlementariërs die zeiden van, nou, het heeft mij uiteindelijk een beetje teleurgesteld. Maar ja, Rutte zit in een, ja, wat dat betreft, een beetje een lastig pakket. Hij wil Zelensky een hart onder de riem steken. Maar tegelijkertijd, iedere toezegging iedere toenadering van Oekraïne naar de EU is politiek gevoelig in Nederland. Dus ja, hij koorddanst daar een beetje, denk ik.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor andere presidenten en ministers ook.
Ja, behalve voor bijvoorbeeld Macron. Hè. Macron zei op de Dag van Europa deze week dat hij wilde een soort voorportaal maken voor landen die bij de EU willen horen. Nou, nu is dat een hele lange procedure, moet aan allerlei eisen voldoen, wil je uiteindelijk EU-lidstaat kunnen worden. En Macron die opperde in zijn speech in Straatsburg deze week juist dat dat er een soort voorportaal zou moeten zijn. Hè? Een soort eerste drempeltje. Nou, journalisten vroegen achteraf, goh, wat bedoelde je daar nou precies mee? Ligt hier een notitie onder? Is er een iets van stukken waar je in je uitlegt? Nou, dat wilde Macron en zijn mensen allemaal niet geven. Dus het leek een beetje alsof hij free wilde in die speech. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus je ziet wel dat, ja, Macron gaat er wel iets verder in dan Rutte. Maar het blijft een beetje balanceren.
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zo normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, de meest opvallende uitspraak van de afgelopen week. Geselecteerd door juryvoorzitter Tobias den Hartog. Tobias, wat is jou deze week vooral opgevallen?
Nou, dit speelde bij het debat over uit huis geplaatste kinderen. Hè. Je hebt de toeslagenaffaire gehad. Een relatief groot deel van de kinderen die in de loop van de afgelopen 5-6 jaar uit huis zijn geplaatst, die bleek afkomstig van ouders die te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire. Nou, wat zij zeggen is, de toeslagenaffaire heeft ervoor gezorgd dat ik financiële problemen kreeg. Dat was het begin van een hele bak ellende. Ik raakte mijn baan kwijt, mijn auto, mijn huis. En daardoor kon ik niet goed meer voor mijn kind zorgen. En kwam jeugdzorg en nam mijn kind mee in plaats van het uit huis in een instelling. Daar is een pittig debat over geweest deze week. Maar daarin gebeurde ook iets bijzonders. En dat wilde ik even aanstippen. Kijk, Pieter Omtzigt is een zelfstandig en afgesplitst Kamerlid van het CDA geworden. En op het moment dat je een afgesplitst Kamerlid bent, dan heb je minder recht op spreektijd, minder recht op geld voor je medewerker. Je bent, ja, een soort categorie B-Kamerlid, klagen ze dan wel eens. En die spreektijd, dat zit hem heel erg hoog, want Pieter Omtzigt is bij uitstek iemand die toeslagenaffaire heeft, nou ja, in ieder geval daarin heel veel heeft ontmaskerd door vragen te stellen aan het kabinet. En zijn spreektijd bij het debat hierover bleek heel beperkt te zijn. Nou, dan heeft hij een verzoek gedaan voor meer spreektijd. Maar ja, ergens stopt het een keer. Hè? Dus het blijft dan bij 6 minuten en dan houdt het op. Maar er is wel een trucje. Je zou, doordat je vragen krijgt van Kamerleden, kun je natuurlijk nog eens een keer je verhaal doen.
Want daar moet je dan op ingaan.
Precies, daar moet je dan op ingaan. En aan de hand daarvan heb je meer spreektijd. Dat zijn gewoon extra minuten. Dat zijn bonusminuten eigenlijk. En ik zag in het debat dat er verschillende partijen zijn die om zich daar wel een handje bij wilden helpen.
Er zijn vandaag twee problemen, voorzitter, die schreeuwen een oplossing. De ouders en de kinderen in het toeslagenschandaal. En twee, het systeem van huisplaatsingen op zichzelf. Daar is geen rechtsbescherming. En worden kinderen soms met een telefoontje uit huis geplaatst.
Dat is een vraag van mevrouw Van der Plas, BBB.
Ja, dank u wel. Ook een goede vraag van de heer Omtzigt, zoals altijd. En een initiatiefnota met 7 aanbevelingen of oplossingen. Kan de heer Omtzigt dat toelichten?
Heer Omtzigt.
Ja, voorzitter. We hebben een factsheet gehad van onder andere professor Bruning. En die heeft in 15 pagina's laten zien hoe ons stelsel van een plek komen waar die signalen niet alleen gemeld kunnen worden, maar ook opgelost worden.
Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel. Dan nog even over dat meldpunt. Dat vind ik op zich ook wel een interessante. Hoe ziet de heer Omtzigt zo'n meldpunt voor zich? Heer Omtzigt.
Nou, in principe had het natuurlijk bij een van de twee inspecties moeten zijn. Die hadden gewoon een meldpunt. En het doorgeven aan de politie als de rechter aan de hand is.
Heer Asser kan denken.
Ja, voorzitter, collega Omtzigt gaf ook aan dat hij een beetje klaar is met die halfslachtige onderzoeken. Hij gaf aan, er moet echt een ander onderzoek komen. Wat is nou het belang van een onafhankelijk onderzoek en hoe zou dat naar zijn inzichten moeten worden ingericht?
Heer Omtzigt.
Het belang van onafhankelijk onderzoek is te zien hoe de rechtsstaat ontspoort.
Ja, hoe ziet u dat voor zich? Kunt u dat toelichten? Hoe had u meneer Omtzigt het graag gewild willen hebben? Dat soort vragen. Ja, als het in een debat gaat het vaak op het scherpst van de snede. Hè? Dan nemen ze elkaar de maat. Er zitten maar zelden vragen zo lief tussen als deze. Hè? Van hoe ziet u dat dan? En hoe zou u dat uitgewerkt willen hebben? En wat vindt u nog meer goed idee?
Complimenten van goede vragen.
Complimenten nog. Ja, dat is eigenlijk... Nou ja, ik schrok er even van wakker. Waar ik dacht, ja, zo vriendelijk zijn ze nooit. En dit is volgens mij echt een opzetje om hem ja nog eens een keer de kans te geven om een nieuw punt aan te stippen en toch nog wat meer uit te leggen. Waar op zich niks mis mee is. Ik bedoel, geef hem het podium wat hij verdient. Maar het is ja, ik vond het heel aandoenlijk bijna.
Gebeurt het nou vaker, Marcia? Dit soort afspraakjes. Dus als jij dan die vraag stelt, dan heb ik even ruimte om antwoord te geven.
Je ziet wel dat de partijen elkaar wel eens helpen. Natuurlijk heb je sowieso kan je steun geven aan een voorstel om ergens over te gaan debatteren. En dan kan je natuurlijk ook onderling afstemmen van nou, weet je, als jij me nou voor dit steunt, dan volgende keer ben jij aan de beurt.
Ja. Dus daar worden wel dat soort afspraken gemaakt. Zo.
Ja, Kamerleden willen natuurlijk altijd graag zichtbaar zijn. Dus als je elkaar een beetje kan helpen om zichtbaar te zijn, en zeker nu er in de Kamer maar liefst 20 fracties zijn, hè, dat is echt ongekend. Ja, dan moet je extra je best doen, denk ik, om aan je spreektijd te komen. Te meer omdat kleine eenmansfracties eigenlijk minder rechten hebben in de Kamer dan grotere fracties die meer spreektijd krijgen.
En dat is dan volgens mij nog een keer strenger voor mensen die zich afsplitsen, hè?
Ja, dus als eenmans ben je beperkt, maar als je een afsplitser bent, dan ben je echt de sjaak, zeg maar.
Dus voor Omtzigt is het gewoon, heeft hij nog minder tijd dan een BBB?
Ja, die heeft nog minder tijd en nog minder geld. Hè. Dat is ook belangrijk. Want dan kun je kan dan een medewerker aanstellen die dingen voor je uitzoekt en debatten voorbereidt. En ja, sommige Kamerleden hebben wel twee medewerkers. En Omtzigt heeft dan geloof ik anderhalf of zo. Dan krijg je zoveel FTE. Nou ja, Kunnekan heeft er nu dan ook weer eentje aangewezen gekregen door Bergkamp. Maar ja, Omtzigt klaagt ook over dat hij een tweede rangs Kamerlid is. Hè.
En dat is wel opmerkelijk, want ik breng nog heel even in herinnering 7 december 2016... werd er gestemd over wat door een Kamerlid wel werd genoemd, het onrechtvaardige onderscheid tussen A- en B-Kamerleden. En als je even terugkijkt, wie stemde nou waarvoor? Hè? Omtzigt zat in de Kamer voor het CDA en heeft tegengestemd toen er nog werd aangehaald van het is niet eerlijk om A- en B-Kamerleden te maken. Iedereen heeft recht op dezelfde spreektijd. Toen heeft hij in elk geval als CDA nog ervoor gestemd om dat wel dat verschil er wel te laten zijn. Dus in dat opzicht is het wel bijzonder dat hij nu echt in nou bijna elk debat wel terugkomt op de gebrekkige spreektijd voor kleine partijen.
Is het eigenlijk wel te doen dan met 20 fracties en iedereen heeft de spreektijd? En als we allemaal natuurlijk dit soort trucjes gaan doen met een paar extra vragen, en afspraakje hier en afspraakje daar, en dan worden die debatten heel lang.
Nou ja, dat is ook zo. En het is ook, ik bedoel, gisteren dat debat over de uithuisgeplaatste kinderen, dat duurt dan echt ook heel erg lang. Hè. Er staat dan 11 uur voor gepland. 11 uur lang debatteren, van 12 tot 11 uur 's avonds. Dat hebben ze niet helemaal gehaald overigens, maar 10:30 is het wel geworden volgens mij, of 10:15. Ja, er komt in zekere zin dan geen eind aan natuurlijk. Want iedereen mag krijgt spreektijd. Iedereen mag ook interrumperen. Hè, dus 4 keer een vraag stellen aan andere Kamerleden. 4 keer een vraag stellen aan de ministers in vak K, in vak kabinet. Ja, dat is een lange zit. En je merkt ook dat Kamerleden, die komen dan toch voor de airplay. Hè. Van Haga kwam bijvoorbeeld, ook een afsplitser. En die zei dan van, ja, ik ben niet bij heel veel van dit soort debatten geweest, maar in algemeenheid vind ik zus of zo over de jeugdzorg. Ja, je kunt je afvragen, is dat nou een bijdrage waar hij iets aan heeft en waar het debat iets aan heeft?
Of worden daar alleen filmpjes van gemaakt?
Of worden daar filmpjes voor geknipt, ja, precies. Ja.
En inhoudelijk, dat debat, komt er dus ook niet echt een conclusie uit?
Nee, niet in die zin. Kijk, het is wel weer onderstreept hoe hoog de Kamer het zit, hè? Met dat dossier van die uit huis geplaatste kinderen. In die zin is het wel een beetje top of mind. Ik denk wel, Rutte werd er ook voor naar de Kamer gehaald. Dus het ligt nu wel weer voor in het geheugen. Maar er kwamen geen harde toezeggingen. Het is gewoon heel moeilijk om uit te vlooien welke kinderen nou in de loop der tijd uit huis zijn geplaatst en om welke reden. En nu is een speciaal team bezig om gezinsherenigingen op gang te brengen. Want in 555 gevallen wonen nu nog kinderen niet thuis. En soms kan dat terecht zijn, hè? Maar er kunnen dus ook gevallen tussen zitten waarbij het vooral om het geld draait wat gezinnen is misgelopen door die toeslagenaffaire.
Zondag, dan belooft het een spannende dag te worden voor D66. Dan komen namelijk de partijleden bijeen om te praten, onder andere over de kwestie van Drimmelen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst meer nieuws over Sigrid Kaag, want die had een drukke week deze week. Die moest met Rutte koffie drinken en thee drinken.
En dat voor een vrouw die helemaal niet van kopjes koffie drinken houdt, toch Marcia?
Nou, wat mij wel opviel was dat ze zo verschillend in de wedstrijd zaten. Mark Rutte was altijd, hoi, doei,
zoals we Mark Rutte wel kennen natuurlijk.
Enthousiast, die stuit het van de ene eenmansfractie naar de volgende eenmansfractie. Dat staat in schril contrast met hoe onder andere op de social media beelden van Kaag tot ons kwamen.
Want hoe zag dat eruit dan?
Ja, ik weet niet of je die persiflage hebt gezien van Lucky TV, maar die hebben er al iets heel grappigs van gemaakt, eerlijk gezegd. Zij is het andere uiterste. Dus zij was heel ingetogen en bedeesd kwam ze over in elk geval. Ja, in de delen die wij hebben kunnen zien. Hè? Want de pers mocht natuurlijk niet overal bij zijn.
Nee, maar dat gevraagde fragment bij Thierry Baudet. Is er, keek daar wel van, wat doe ik hier? En alsof de bank en de vloer allemaal nucleair was. Ze probeerden zo min mogelijk aan te raken. Het was echt wel anders dan Rutte die, hey, hoi, lekker koffie gaan zitten. En dat,
ja. Nou ja, als je daarna iets van elkaar gedaan moet krijgen, kan me voorstellen dat de houding van Rutte dan iets beter werkt dan als je zo afstandelijk en gereserveerd blijft, of niet?
Ja, ik weet het niet.
Want ze komen daar natuurlijk met een missie.
Ja, in de entourage van Kaag zeggen ze dan altijd, ja, maar ze heeft nog met Assad onderhandeld toen ze bij de OPCW hem moesten overtuigen om chemische wapens weg te doen. Ik bedoel, ja, als je met Assad kan onderhandelen, kan je ook wel Jesse Klaver de baas, zou je denken. Maar dat is dan altijd wat er wordt gezegd, hè? Ik weet niet wat de techniek is. Ik denk wel, aan de ene kant is de tactiek van Rutte is ergens ook uitgewerkt. Hè? Want deze gesprekken gaan over de voorjaarsnota, hè? Niet vergeten te vertellen. Er is een gat van pak een beet 12 tot 17 miljard op de begroting van dit jaar. En ook richting komend jaar. Dat komt gewoon omdat er de oorlog is gaande, de inflatie is hoog. Energieprijs, daar heeft het kabinet ook last van. En heel belangrijk, de spaartax, hebben we het hier vaker over gehad. Hè? De box 3 discussie, daar moet een soort boete aan de Nederlanders terug worden betaald. Nou, dat kost heel veel geld. Daarbovenop wil het kabinet meer geld uitgeven voor Defensie. Aan het einde, onder de streep, komt men dus geld tekort. En hebben ze steun nodig van oppositiepartijen. En daarom maken ze die koffieronde van jongens, willen jullie ons helpen? Want er zijn gewoon 6 zeteltjes tekort in de Eerste Kamer voor het kabinet. Dus die moeten gewoon uit een van die oppositiepartijen komen. Dus de hele week Rutte en Kaag op pad.
Ja, ze gaan dan met iedereen in gesprek. Maar uiteindelijk zijn er eigenlijk 3 partijen die echt interessant zijn, toch, Marcia?
Nou, de belangrijkste is eigenlijk Ja 21. Omdat die samen met Nanninga werken in de Eerste Kamer. En daar een fors aantal zetels hebben.
7, geloof ik.
Ja, dus daarmee kan het kabinet dan wel aan een meerderheid komen in de Eerste Kamer. En dat is ook wat ik wel achter de schermen hoor, inderdaad. Van het kabinet is echt puur bezig om te zorgen dat ze in de Eerste Kamer ook een meerderheid krijgen. En omdat er al geld tekort is, is het ook niet de verwachting dat er nou enorme toezeggingen zullen worden gedaan. Dus ze zijn gewoon kopjes aan het tellen en aan het kijken of ze tot die meerderheid kunnen komen, ook in de Eerste Kamer.
Maar voor dat Jaar 21 meewerkt aan zo'n meerderheid, dan wil Joost Eerstmans, de leider van Jaar 21, daar wel wat voor terug.
Dit lijkt meer een algemene verkenning te zijn van ieders wensen. We hebben dat ook overlegd en duidelijk gemaakt waar we voor staan. En dat wij iets anders willen dan binnen het coalitieakkoord blijven. Namelijk op een aantal punten daarbuiten willen treden. En dat gaat natuurlijk met name om het asielbeleid wat ons betreft en het stikstofbeleid. Daar valt voor ons veel in te verbeteren, laat ik het zo zeggen. En dat moet ook dan worden beloond.
Ja, hoe groot is de kans nou dat Rutte en Kaag zeggen, nou ja, dan hebben we een deal?
Ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren.
Nee, dat is met dit ligt gevoelig natuurlijk. Kijk, bij D66 willen ze eigenlijk niks met jaar 21 te maken hebben. Want die ontkennen, die hebben het altijd over klimaatadaptatie. Hè? Het klimaat verandert, leg je erbij neer. We gaan de dijken verhogen en een kerncentrale is veel nuttiger dan windmolens. Dus die staan er diametraal anders in, hè, dan D66. Maar ja, het is wel wat Marcia zegt. Het is gewoon koppen tellen en dan heb je bij jij de 20 heb je er 7. Dus als het hen lukt Joost Eerdmans toch te verleiden tot iets, dan is dat een korte route. En of Eerdmans daar echt gevoelig voor is, dat weet ik niet. Maar hij zei wel ergens van ja, kijk, dit kabinet, dat is een trein die dennet ergens heen. Die bestemming is niet wat wij willen. Maar het is niet ondenkbaar dat wij toch een stukje van de route op de wagon springen en meedoen. Dus ergens houdt hij dat wel open. Overigens, dat is Eerdmans komt natuurlijk van Forum voor Democratie. En dat is uiteengebarsten. Hè, tot in dat is de groep van Haga. En dat is de partij van Henk Otte. Nou sprak ik Henk Otte en ik vroeg hem van joh, jij kent Eerdmans een klein beetje enzovoort. Wat is jouw inschatting over of hij die onderhandelingen dan aangaat? En toen zei Otte van nou, geef Eerdmans een mars en een snikker en het is wel goed. Die is blij met wat spiegeltjes en kraaltjes en die zal bij het kruisje tekenen. Of dat waar is, weet ik natuurlijk niet. Maar ja, ergens denk je dat Rutte die hoop ook koestert in zijn achterhoofd. Maar nou ja.
Wat zou de beste strategie dan zijn? Hè? Rutte en Kaag die springen zo'n kamer in van Joost Eerdmans. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Hoe zou je zo'n man toch mee kunnen bewegen dat hij niet al te veel vraagt en toch mee gaat doen?
Als Rutte zijn vaste strategie hanteert, die hij overigens ook bij journalisten uitgebreid altijd toepast, dan begint hij eerst met een fijn compliment. waar hij echt Joost Eerdmans helemaal lekker mee te pakken heeft.
Ja, wat zou een goed compliment zijn voor Joost Eerdmans? Waar is hij gevoelig voor?
Nou, als jij zegt, goh, je hebt je partij wel aardig opgebouwd, hè, na die scheuring. Wel goed gedaan, hoor. Zeg, nou, dat is zoiets.
Dat verwacht ik als tactiek bij Mark Rutte.
Dat is stap 1. En dan stap 2 is, denk ik, nou, wat wil jij nou? Wat wil jij nou eigenlijk, Joost? Wat zou jij... Kijk, wij hebben wij hebben jullie nodig, maar goed, het gaat wat geld kosten. Maar wat wil jij nou? Nou, dan gaat Eerdmans allemaal wensen op tafel leggen. En dan denk ik dat Rutte gewoon er eentje uitpikt die het dichtst bij dat van het kabinetsbeleid ligt. En zegt, hè, bijvoorbeeld op migratie. Eerdmans zei na het gesprek, nou, wij willen echt wat anders op stikstof en we willen echt wat anders op migratie. Maar op migratie kun je best wel wat cosmetische afspraken maken. Hè, zeg ik tussen aanhalingstekens. Waarbij je bijvoorbeeld zegt, nou, we gaan echt... we hebben bijvoorbeeld vrij veel last van migranten uit veilige landen. Hè, Marokko, Albanië. Je zou best kunnen zeggen, nou, Joost, beloofd, wij gaan nu echt een akkoord sluiten met Marokko. We gaan echt tot afspraken komen met Albanië. Kijk, ik weet niet of Eerdmans er dan voor te porren is, maar dat zijn dingen die je best wel kan toezeggen. En ja, dat blijft dan altijd, of je dat kan inwilligen, is altijd een beetje diffuser. Dat ligt wat meer in de toekomst. Maar ja, goed, daar kun je wel misschien allebei mee thuiskomen met zo'n afspraak.
Een andere optie voor Rutte en Kaag is samenwerken met PvdA en GroenLinks. Die waren na het gesprek niet al te positief.
Ja, het is een teleurstellend gesprek en het had meer moeten zijn. Als je ziet voor welke problemen Nederland staat, dan had dit een ambitieus gesprek moeten zijn.
Ik ben eigenlijk nog een beetje aan het kouwen ook op het gesprek, want ik had er eigenlijk wel echt wel wat van verwacht. Ik bedoel, het is de premier, het is de minister van Financiën, minister Kaag die langskomen. Ze doen een heel rondje. Langs alle partijen. Nou, ik denk, die moeten voelen hoe groot de problemen in het land zijn. Maar niets van dat alles. Ze gingen ook letterlijk een beetje achterover om te horen wat wij wilden. Ik dacht, dat vind ik toch een beetje de omgekeerde volgorde.
Ja, klinkt niet alsof een deal daar nou snel te maken is. Of is het nou gewoon wat je moet zeggen om te weten dat je wat sterker staat in de onderhandelingen straks?
Ja, onderhandelingstactiek is het ook wel, hè. Gewoon zeggen van, ah, het viel me heel erg tegen. Kijk, het is niet helemaal onwaar wat Klaver en Kuiken zeggen. Hè? Iedereen die het gesprek heeft gehad met Rutte en Kaag deze week, die zegt, nou, ze luisteren vooral naar wat wij willen voor Nederland. En dat hebben ze opgeschreven. Nou, we hebben niet teruggehoord hoe zij nou denken dat ze dat gat op de begroting gaan dichten. En dat is ergens is dat niet helemaal eerlijk. Kijk, Rutte zegt, ja, maar we hebben nog geen vastomlijnd plan. We willen juist input van de oppositie en dan komen we met een pakketje. Maar dat is niet helemaal waar. Want als je achter de schermen, sprak ik deze week ook met CDA'ers en VVD'ers, die zeiden van, ja, nou, er is wel gewoon een pakket. Ik bedoel, wij hebben gewoon met de coalitiepartijen, met z'n viertjes, hebben wij gewoon een pakket klaar liggen. En als de oppositie dat zou lezen en ze zeggen, nou, daar tekenen we voor, dan hebben we morgen die zetels bij elkaar en hebben we een soort akkoord. Dus het ligt er wel degelijk. Maar ja, het is ook onderhandelingstactiek van Rutte om te zeggen, nee, het is nog niet af. Je mag echt nog je inbreng hebben. En het is ook tactiek van Klaver en Kuik om te zeggen, ja, maar dit valt me allemaal heel erg tegen. Terwijl ze eigenlijk hebben gewoon ja, ze hebben kunnen vertellen wat ze willen voor het land. Dus het hoort ook allemaal een beetje bij het spel, denk ik.
Ja, als we dan over rechts gaan, dan hebben we het dus over asielbeleid en stikstofbeleid. Via 21. Wat zou dan het wisselgeld voor PvdA GroenLinks zijn?
Ja, minimumloon. Die willen heel graag minimumloon omhoog. En dat is echt, maar dat kost tientallen miljarden. Dus als je meer gaat verhogen dan dit kabinet al van plan is, dat kost echt 25 miljard, geloof ik, uit mijn hoofd. Dus dat is echt, dat is fors. Dus dan maak je het probleem, dat kun je wel uitsmeren over een aantal jaren hoor, maar dan maak je het probleem niet direct kleiner mee. Dus dat is wel een hele dure eis gelijk. Nou, onder die hoofdeis, hè, want die hebben ze ook publiekelijk uitgesproken, heeft Kuiken gedaan, daar zullen ongetwijfeld ook nog wel wat meer reële eisen liggen. Maar die hebben ze nog niet geformuleerd. Het gaat wel over een eerlijker Nederland en meer vermogensbelasting en dat soort dingen. Dus wat algemene termen. Maar wat ze precies willen is ook nog niet helemaal. Ja, zij leggen dat natuurlijk ook niet helemaal op tafel.
En Marcia, als je dan even het hoofd van Kaag en Rutte kruipt, neigen zij dan iets meer naar links of naar rechts?
Nou, ik heb wel met VVD-bronnen gesproken. En die wijzen die in elk geval die verhoging van het minimumloon van 40%. Wat inderdaad 25 miljard kost, die wijzen zij in elk geval meteen naar de prullenbak. Van ja, dat is zo duur, dat gaat hem in elk geval niet worden, want er is al geld tekort. Dus dat lijkt mij niet een weg die makkelijk bewandeld zal worden, aangezien de VVD de allergrootste is. Dus dat zie ik niet als als iets wat 1, 2, 3 geregeld is. En in dat opzicht kan het ook gewoon eerlijk zijn, hè, van GroenLinks en de PvdA, dat ze een beetje teleurgesteld waren, omdat die misschien ook al wel proefden van nou, dat zit er dus helaas niet in. En hoeft het niet alleen maar onderhandelingsstrategie te zijn. Op die spaartaks na verwacht ik niet dat er heel erg grote dingen nu komen. Ik heb ook een rondje langs de velden gemaakt. VVD, CDA, D66. Maar iedereen zegt eigenlijk van nou, je moet niet de rekening mee houden dat er een enorm akkoord ligt straks ineens. Kijk, er zijn ook later in het jaar nog meer momenten waarop er besluiten kunnen volgen. Dus bijvoorbeeld in het najaar, bijvoorbeeld in december. Dat we nu nog niet op hele grote...
Maar dat er alleen een deel komt over die spaartaks en dat dingen als defensie bijvoorbeeld op langere termijn worden opgelost.
Dat kan. Er is wel een deadline op 1 juni. 1 juni moet de voorjaarsnota worden ingeleverd. Maar de voorjaarsnota is ook niet meer dan een mooie brief waarin staat wat je van plan bent. En wat Marcia zegt klopt. Er is gewoon een harde deadline voor die spaartaks. Dat is gewoon, dat moet geregeld worden. Heeft de rechter besloten. Maar de rest, ja, er hoeft niet direct de boel voor op de schop. Ze hoeven nog niet de pinpas te trekken voor defensie. Dat gaat echt, dat kun je over een paar jaar verdelen. Dat geld kun je opbouwen. Ieder jaar een tientje meer opzij, bij wijze van spreken. Dus ja, dat hoeft niet op stel een sprong. Maar het is het lastige is wel, en dat zeggen de oppositiepartijen ook, van ja, ik ga niet ja zeggen tegen de spaartaks als ik niet weet wat ik krijg op iets anders. Hè? Dus op die manier wordt het nog wel politiek gemaakt. Maar ja, ze hebben nog even.
Maar
ja,
die voorjaarsnota die komt er dus sowieso. Hè? Dat kan je wettelijk ook niet uitstellen. Dus er komt sowieso iets.
Ja. Sigrid Kaag, wij hadden het net al over, die maakte soms wat afwezige, gereserveerde indruk tijdens die gesprekken. Dat lag misschien wel aan het feit dat er dit weekend een wel heel spannend congres voor haar op de planning staat.
Er is een ledenbijeenkomst inderdaad, zondag. Ze hebben tot dinsdagavond laat vergaderd om nou eindelijk te besluiten wat er precies gaat gebeuren zondag. Dus daar proefde ik ook al wel uit dat er misschien toch wel een beetje tegenop wordt gezien.
Waar gaan ze het precies over hebben dan?
De leden worden dus uitgenodigd om te praten ook over de affaire van Drimmelen en hoe dat beter moet worden opgelost. Om 1 uur in Den Bosch start het met een bijeenkomst die nog niet voor de media openbaar is. En dan vanaf 3:30 mag de pers ook meedoen. En dan geven onder andere Sigrid Kaag en Victor Everhart een speech ook. En die bijeenkomst duurt tot 5:30. En ik heb begrepen dat in de aanloop naar die bijeenkomst zijn er al heel veel gesprekken gevoerd. Ook met leden die bijvoorbeeld in de media zijn geweest. Dus er is echt wel veel tijd en energie al in dit onderwerp gaan zitten, als ik het zo beluister.
Want even kort, hè, die hele affaire van Drimmelen. Hoe zat het nou precies?
Nou, eigenlijk begon het ermee dat de partij heel afwachtend heeft gereageerd. De partij heeft gezegd van nou, volgende week donderdag komen we bij elkaar en dan geven we in een persconferentie allemaal antwoorden. Nou, die persconferentie, dat was echt de roast van het afgelopen decennium. Of misschien zelfs wel de afgelopen decennia. Ik ben meerdere journalisten over gehad, maar zo'n persconferentie hebben we zelden gezien. Daar kwamen ook niet alle antwoorden naar voren die je graag had willen hebben. Hè. Er waren liefst 700 D66-leden die hadden gezegd van ja, We willen meer antwoorden boven tafel over die kwestie van Drimmelen en hoe dat is opgelost. Waarom is er niet meteen iets gedaan? Hè? Waarom is dat pas gebeurd nadat de Volkskrant er een publicatie over had gemaakt? Nou, daar eigenlijk op een deel van die vragen kwam nog steeds geen antwoord in die persconferentie. Dus daar zijn leden boos over en die willen daar nog over doorpraten. En dat gebeurt dus deze zondag.
Ja, wat dit natuurlijk extra pijnlijk maakt, hè? Die van Drimmelen, een prominent D66'er, die zou een andere D66-lid hebben gestalkt. En Kaag is toch wel de vrouw die juist zou opkomen voor vrouwen, die op zou komen voor vrouwenrechten. En die heeft dit toch een beetje laten gaan.
Dat is super pijnlijk, hè? Waar de VVD echt de partij is voor de autobezitter, het CDA opkomt voor de boerenbelangen. Denk je bij D66 echt als vrouw... Daar ben ik aan het juiste adres. Hè. Die komen op voor vrouwenrechten. En dat dat in dit geval niet is gebeurd, dat is super pijnlijk. Want Kaag zelf zegt in de ene na de andere speech, wees niet stil. En ze zei zelfs, er is een plekje in de hel voor vrouwen die niet opkomen voor andere vrouwen. Ja, dat heeft zich natuurlijk als een boemerang in haar gezicht weer teruggekeerd. Want ja, zij is stil geweest. Ja, waarom ging D66 pas iets doen nadat... de Volkskrant publiceerde, ja, die vraag is eigenlijk nooit beantwoord. Ja, en vandaag heeft een hele grote peiling gehouden onder zowel de kiezers als de leden. En je ziet dat de kiezers echt af zijn gehaakt voor een deel. Het aantal zetels is gedaald naar inmiddels 14. Dat is natuurlijk toch aanzienlijk minder dan de ruim 20 die ze nu in de Kamer hebben. En ik denk dat dat vooral ook zit in mensen die bijvoorbeeld... oorspronkelijk misschien Partij van de Arbeid stemde of GroenLinks, maar die dachten, nou, Kaag met haar nieuwe elan en ik wil
proberen.
Wel een vrouw als premier, dat trekt me ook wel. En dat hoor ik ook wel van kiezers om me heen, die zeggen van, nou, ik baal er toch wel van en ze had mijn stem echt niet verdiend en ik krijg zeker nooit meer op haar stemmen. En, terwijl, als je kijkt naar die peilingen, de D66-achterban, dus de D66-kiezer, is echt niet zo heel erg ontevreden over Kaag. Hè? 59% vindt nog steeds dat zij steun houdt als leider.
Ondanks de rol in deze hele affaire.
Ondanks dat. Dat is een peiling die daar nog na die persconferentie is uitgevoerd. En als je kijkt naar de D66-leden, dus de mensen die echt lid zijn, daar is het zelfs nog hoger. Die zeggen nog steeds 84% voor Kaag. Dus... wat dat betreft denk ik niet dat Kaag zich persoonlijk erg zorgen hoeft te maken voor die bijeenkomst van zondag. Want onder de D66-kiezers en leden, ik bedoel zelfs onder de mensen die die petitie hebben gesteund van ruim 700 mensen, die vonden dus dat er meer boven tafel moet komen over deze hele affaire. Zelfs daar de initiatiefnemers daarvan die zeggen al van nou, we vinden niet dat de kop hoeven rollen en daarmee los je dit niet op. En we willen gewoon dat er goed geluisterd wordt en zo. Dus... dat is ook volgens mij wel waar de partij nu mee bezig is. Die hebben echt, wat ik begreep, echt veel leden ook gesproken. Ook mensen die zich in de media hebben geuit, die hebben ze daarna ook nog weer gebeld.
Die zijn gesensibiliseerd.
Niks meer zeggen.
Ja, maar die zijn gesensibiliseerd. Dat is ontzicht destijds. Is er gevraagd van, joh, wat wil je horen? Of hoe is dat?
Ja, of hoe vind je dat we de organisatie moeten doen van zondag? En denk dus met ons mee. Wat natuurlijk ook wel een tactische zet is. Om mensen mee te laten denken. Want dan maak je hen zelf ook eigenaar van dit probleem. En dan kunnen ze misschien... in elk geval naar buiten toe minder makkelijk heel erg kritisch zijn naar de partij.
Ja, sowieso in die eerdere bijeenkomsten, voor de grote bijeenkomst, dat zei je al, daar mogen wij als media niet bij zijn. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. Dan zijn de scherpe kantjes er misschien al vanaf geveld, voordat de camera's gaan draaien.
Ja, wellicht. Ik ken het wel van Forum voor Democratie. Die hebben ook altijd een besloten deel op de congressen. De VVD heeft wel eens besloten delen van het congres. Dan weet je ook van, nou, dat wordt dan minder gezellig. Dan mogen wij niet bij zijn. Het is ergens... ja, ik vind het niet zo heel erg chic allemaal. Maar ja, aan de andere kant, als dit de bijeenkomst wordt, als dit de dag wordt dat die partijvoorzitter, hè, die Everhart als zijn kopper afgaat zondag, dan zal dat in het openbare deel gebeuren, toch? Als er iemand in het zwaard moet vallen om een dikke streep te zetten onder deze hele affaire, is hij dat wel, toch?
Ja en nee, want het is allemaal gebeurd onder het vorige partijbestuur. Maar bij die persconferentie zei hij zelf ook... ja, ik heb dat rapport ook op mijn bureau gekregen toen ik aantrad. En dat was niet de allerbeste verdedigingslinie die ik ooit heb gehoord. Zeiden ja, maar ik had heel veel rapport op mijn bureau toen. Ja. Dus ja, je kan natuurlijk ook zeggen, ja, er viel een lijk uit de kast. En je hebt het eigenlijk gewoon laten liggen.
Ja, het stonk toch al op kantoor. Ja.
Ja. Je had wel dat rapport over dat lijk wat uit de kast was gevallen. Dus misschien had je daar actiever mee om kunnen gaan. En ook de vraag van veel D66'ers die overbleef. Van ja, waarom hebben we eigenlijk niks gedaan? En zijn we pas na die actie van de Volkskrant in actie gekomen? Ja, dat is natuurlijk gek.
Ja, en dat blijft waarschijnlijk toch wel ook wel aan Kaag kleven. Ongeacht wat er zondag gebeurt. Het vertrouwen van de partijleden heeft ze dus al. Maar hoe krijgt ze buiten haar eigen kiezers zeg maar dat vertrouwen weer terug?
Nou ja, je ziet aan alle partijleiders die lang zitten. Hè, en dat zijn er niet verschrikkelijk veel. Want er zijn bij heel wat partijen zijn er wisselingen geweest. Maar je hebt altijd wel incidentjes. Neem de premier, neem Rutte. Ik bedoel, het hele feit van zijn vergeetachtigheid en de 1000 euro die je nog van hem krijgt. Dat blijft je achtervolgen. Zeker als het een beetje een catchy ding is. Of het zit echt in de kern van je beleid. Ja, dat blijft hem achtervolgen. De
andere vraag partijen is, zullen daarop blijven wijzen.
Ja,
natuurlijk.
Precies. En de vraag is, kun je overleven ondanks die vlek? En bij Kaag gaat dat ook de vraag worden. Want het is precies in de kern inderdaad van haar soms moreel verhevenheid. Is dit precies een schot in de roos geweest natuurlijk. En dat ga je niet helemaal wegpoetsen. Maar ja, de cijfers die Marcia noemt, dat duidt in ieder geval wel op dat er binnen de partij wel veel geduld en coulance is met hoe ze het heeft aangepakt. Hè. Misschien ook wel vanwege het argument, ja jongens, er waren advocaten bij die kwestie van dribbelen betrokken. Dus ik kon er niet zo heel veel mee. Dat vind ik geen sterk argument, hè, maar D66 is een partij van juristen, die slaan daar wel op aan. Die denken dan van ja, oké, als het een juridisch conflict is, ja, dan moet je eruit blijven. Weet je wel? Dus ja, misschien is dat begrip daar ook een beetje nog extra op gestoeld. En ja, dat gaat alleen niet werken bij de kiezer. Dus daar is gewoon tijd nodig en hopen dat ze het je niet aan blijven rekenen. Maar ze heeft nog even, hè. De verkiezingen zijn nog ver als het goed is. Dus,
Misschien zijn we het tegen die tijd allemaal vergeten.
Nee, dan ga jij er wel aan herinneren. Ga je haar eraan herinneren? Weet je nog?
Nou ja, wat wel nog interessant is er zijn ook meerdere gesprekken gevoerd met leden. En in enkele van die leden zijn er ook op gewezen dat ze nog melding kunnen doen. Dus blijkbaar,
als zij ervaringen hebben met,
precies. Als zij bijvoorbeeld ook een melding willen doen van seksueel ongewenst gedrag, daar is nu een hele code voor opgesteld. De partij wil niet zeggen hoeveel mensen dat waren, nog wat de aard van de meldingen was.
Oh, okay.
Maar er zijn in elk geval dus enkele leden op gewezen. Dus wie weet, komt er nog meer uit. Sowieso blijft dit nog wel eventjes gaande, want de dame in kwestie heeft dus een procedure aangespannen. Dus daar kan nog iets uitkomen. Het blijft het dus nog wel eventjes een prominente kwestie voor de partij.
Dit is ook na zondag nog niet voorbij, hoor ik al. Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan!
Hoi, mijn naam is Bram Verbrugge. Ik ben coördinator van de Centrale Economie Redactie. En wij maken een podcast over de economie die je in je broekzak voelt. Wil je daar meer over weten? Abonneer je op Geel Dichtbij.
Goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.